Welkom bij de podcast Durf te dromen van Jong en Vivka. Een podcast voor de kinderfysiotherapeut van de toekomst. In deze podcast kijken we verder dan de grenzen van ons vak. We gaan in gesprek met iedereen die ons verder kan helpen om de beste versie van onszelf te worden. Vandaag in aflevering 21 gaan we in gesprek met Annemarije van Riet en Femke Kooijmans. Zij zijn eigenaar van Beweging in Ontwikkeling in Bilthoven. Ze hebben samen al 24 jaar ervaring in het vak en hebben zich toegespitst op het begeleiden van kinderen met chronische pijn en vermoeidheid en hun ouders om het gezin weer vol in het leven te zetten. Ze zijn begonnen als kinderfysiotherapeut, maar ze hebben inmiddels zoveel kennis en ervaring in hun rugzak dat ze niet meer in een hokje passen. Dat zegt misschien ook al hoe belangrijk het is om bij deze doelgroep verder te kijken dan de grenzen van je eigen vakgebied. Maar hoe doen ze dat? Vandaag horen we daar meer over en wij zijn enorm benieuwd wat wij als kinderfysiotherapeuten van hen kunnen leren. We weten allemaal dat dit hele lastige puzzels zijn, die ons soms boven het hoofd kunnen stijgen. Vandaag geven Annemarije en Femke ons inzicht en handvatten hoe we deze kinderen beter kunnen helpen of naar de juiste persoon kunnen doorverwijzen. Nou, Femke en Annemarije, van harte welkom in deze podcast. Wij vinden het echt ontzettend leuk dat jullie vandaag te gast zijn. En nou, wij kunnen echt niet wachten met wat jullie ons allemaal te vertellen hebben over chronische pijn en vermoeidheid bij kinderen. Nou, allereerste vraag, zou je misschien jezelf even willen voorstellen, vertellen wie je bent en wat je doet?
Ja, nou, allereerst dankjewel voor de uitnodiging. Heel leuk om hier met jullie ook over te kunnen hebben. Mijn naam is Annemarije van Riet en nou, behalve dat ik moeder ben van twee puberzonen, werk ik samen met Femke bij Beweging in Ontwikkeling. Ben begonnen als kinderfysiotherapeut, heb ook bewegingswetenschap gestudeerd, kinder- en jongerencoaching gedaan, haptonomie gedaan. Nou ja, nog een heleboel andere dingen in mijn rugzak. En daarmee begeleiden we nu hier binnen Beweging en Ontwikkeling gezinnen met een kind met langdurige pijn of vermoeidheid. Dat is eigenlijk de korte versie.
Ja, precies. Dank je.
Ja, en ik ben Femke en ik werk samen met Annemarije hier bij Beweging en Ontwikkeling. En ik ben ook moeder. Ik heb een samengesteld gezin met vier pubermeiden. En ik ben ook begonnen als kinderfysiotherapeut. Annemarije en ik kennen elkaar ook van de opleiding. Ik heb een tijdje gewerkt in het Wilhelmine Kinderziekenhuis. En daarna ben ik als pedagoog mijn eigen praktijk begonnen. Ouderschap, advies en coaching. Heb daarnaast ook nog vele opleidingen gedaan. Zoals biografische coach, zodat je meer weet over de levensloop van mensen. En communicatieopleiding. En Annemarije en ik kwamen elkaar steeds tegen. En zijn nu 8 jaar samen aan het werken voor deze groep kinderen.
Wauw. Sorry, je zei net biografisch therapeut?
Biografisch coach.
Oh, biografisch coach. Ja. Wat is dat nou precies?
Ja, dan leer je om samen met mensen naar je levensloop te kijken. En daar dingen in te onderzoeken. Dus bijvoorbeeld de rode draad in je eigen leven te vinden. Dus thema's die steeds weer terugkomen. Ja.
Oké. Okay.
Ja. Grappig. Dus naast de kinderfysiotherapie hebben jullie allebei ook nog andere opleidingen gedaan om je echt te verbreden eigenlijk, zoals ik het zo hoor.
Ja.
Leuk.
Ja, dat klopt. Ja, we liepen heel erg tegen de beperkingen aan van het vakgebied van de kinderfysiotherapie. Vooral ook omdat we heel veel kinderen kregen met als eerste een motorische vraag. Want dat is vaak de makkelijkste vraag voor ouders om te stellen. Maar dat er eigenlijk altijd achter de vraag nog meerdere vragen kwamen.
Ja.
En dat was de groep kinderen die ons wel het meeste aantrok elke keer. Want dan kan je zeggen, oh, dat is niet van mij, daar gaan we niks mee doen. Maar dat was een groep die heel erg bleef trekken. Waardoor we nou ja, eigenlijk al die dingen zijn gaan doen om daar ook mee te kunnen werken.
Ja. Precies. Ja. Is dat dan ook de reden geweest dat jullie echt op deze doelgroep zijn gaan richten? Die interesse in die onbegrepen pijnklachten, in die langdurige pijnklachten, die chronische pijnklachten?
Ja, het is zo dat toen Annemarije en ik meer samen gingen werken, dat die kinderen op ons pad kwamen. En dat we merkten dat er bij de ouders ook veel vragen waren. Van, hoe ga je hier nu mee om? En aangezien Annemarije zich meer in die haptonomische kant en kindercoachkant ontwikkelde. En ik meer bij de ouders, als pedagoog en ouderschapscoach, kwam dat zo mooi samen dat we dachten, nou, daar kunnen we meer met een bredere blik naar gaan kijken en gaan onderzoeken wat dat gaat opleveren voor deze groep kinderen. Dus het is eigenlijk heel organisch ontstaan.
Ja, dat is juist heel mooi. Ja. Dus dat het ook een soort de rode draad levensloop, dat het zo
ook in ons leven. Ja, zeker.
Nou ja, precies. En we hebben wel al heel lang sinds we elkaar leren kennen. We hebben elkaar eigenlijk op de fysiotherapie ook al gezien. Maar weinig met elkaar te doen gehad toen. Met kinderfysiotherapie wel. En we hadden best wel ideeën over wat we wilden met het vak en met ons werk. En op een gegeven moment hadden we daar vooral heel veel gesprekken over. Mm-hmm. En ja, toen hadden we zoiets op een gegeven moment 10 jaar geleden van ja, blijven we erover praten of gaan we het ook echt doen? Ja. En toen hebben we ook besloten van nou, dan gaan we de krachten bundelen en samen verder.
Ja, mooi. Ja. En nou, jullie hebben dus echt helemaal toegespitst op het kind met chronische pijn, chronische vermoeidheid. Kunnen jullie daar eens meer over vertellen? Wanneer is daar nou sprake van?
Ja, ik vind het allereerst al mooi om het woord chronische gelijk te tackelen. Wij hebben het hier vaak steeds meer eigenlijk over langdurige pijn- of vermoeidheidsklachten. Want chronisch roept een beetje de associatie op dat het nooit meer over kan gaan. Ja. En dat is heel vaak niet het geval. En door juist op een andere manier te kijken, ook zoals we hier doen, ervaren we steeds meer dat chronisch niet voor altijd is. En dat het dus gaat over langdurige klachten. En ja, dan heb je natuurlijk allerlei definities. Ja, chronisch pijn langer dan 3 maanden. Maar goed, we zien hier ook steeds meer kinderen bij wie dan de ene pijnklacht misschien nog niet 3 maanden er is. Maar dat er wel al dingen in het verhaal zitten. Waardoor het heel goed is om ook al eerder op een andere manier te gaan kijken. En dat geldt natuurlijk voor vermoeidheid ook. Er zijn allerlei mooie criteria voor chronisch vermoeidheidssyndroom. We hebben er ook een blog over geschreven. Dus daar kan je meer op lezen via de website. Maar ja, als er vermoeidheid is, dan is het ook al goed om te kijken. Want ga je wachten tot 3 maanden, dan zijn er al zoveel mechanismes die een rol gaan spelen. Dat het alweer lastiger wordt om er ook weer iets mee te kunnen doen om verandering te krijgen.
Ja. Want is dat nog inderdaad de harde tijd, het harde tijdspad als het ware, de 3 maanden langer dan 3 maanden? Dat is wat ze altijd zeiden natuurlijk. Is dat
in de literatuur ook nog steeds... Ja, als je naar de literatuur kijkt, is dat wat er steeds wordt aangehouden. Maar wij zijn wel flexibel, zeg maar, in mensen die zich hier aanmelden. Wij kijken niet zo. Hè?
Nee, kijken jullie dan meer naar van, hey, we zien bepaalde signalen of bepaalde kenmerken, dat je denkt, nou, die passen bij het beeld van dat het langdurig kan worden? Of
ja, het moet in ieder geval effect hebben op je dagelijks leven. Hè? Dat komt ook weer in alle definities voor. Lijdensdruk wordt dat een zwaar woord genoemd. Maar als het zeg maar effect gaat hebben op je dagelijks leven, dat is voor ons een belangrijk punt. Hè? Dat je niet de dingen kan doen die je graag wil doen. Of je krijgt uitval voor school, of je kan niet meer meedoen aan je sport. Of dat komt herhaaldelijk terug. Hè? Het gaat weer goed met het kind, maar weer een blessure en weer even eraf. Dus het kan ook met periodes goed gaan en dan weer misgaan en dan weer goed gaan. Dus ja, het is weer dat hele verhaal. Als je het hele verhaal kan bekijken, dan kan je de definitie ernaast leggen en kijken van, is dit chronisch pijn of chronisch vermoeidheid? Maar het gaat eigenlijk veel meer om, vindt het kind een probleem? Heeft die er een vraag over? En dat is voor ons eigenlijk belangrijker.
Ja. Dan, en ik denk dat je de misschien soms ook al eerder dan die 3 maanden al opmerkt. Zeker. Dat je signalen merkt waarbij je denkt, hey...
Ja, of dat een ouder zegt, een ouder kan ook zeggen, ik zie dat het niet goed gaat met mijn kind. Ja. En ik heb daar vragen over. En dan kan je het misschien voor zijn. Ja, wat Anne-Marije net ook benoemd.
Ja. Nou ja, daarin zijn we ook met de jeugdartsen wel ook steeds in gesprek geweest de afgelopen 10 jaar. En op een gegeven moment ook aangegeven van, joh, we zien ze dan pas vaak na 6 maanden. Ja. Want dan worden de definities heel strikt gehanteerd. Ja. Maar dan zijn de problemen alleen maar groter en complexer geworden. Dat wij op een gegeven moment zijn gaan uitspreken van ja, we vinden het eigenlijk veel fijner om ze ook al eerder te zien. Om even contact te hebben ook met jullie van... Wat zouden we hierin kunnen doen? In plaats van dat je een gezin alleen maar verder ziet afglijden. Mm-hmm. En ook, hè, want dat is denk ik ook belangrijk om te zeggen. Het is het kind wat dan de langdurige pijn of de vermoeidheid heeft. Maar hoe langer dat duurt, hoe groter de impact is op ouders. Maar ook op broertjes of zusjes. En dat hebben we ook zo vaak gezien. Dat je ziet dat wat begint bij een kind eigenlijk zich uitbreidt binnen een heel gezin. Waardoor de impact steeds groter wordt. Ja, dan is het zonde om te gaan wachten tot er een bepaalde tijd ter verstreken is. Want dan kun je al veel eerder al iets betekenen ook.
Ja. En zoals ik jullie dan ook hoor zeggen, dan zijn de problemen vaak nog niet zo groot als bijvoorbeeld na 6 maanden.
Nee, en het is ook duidelijker, zeg maar. Want wat Anne-Marije ook mooi aangeeft is, als je een kind hebt met chronisch pijn of met pijn, langdurig pijn, dan weet je als ouder vaak ook niet meer, de ene keer beweeg je mee en de andere keer ga je juist zeggen van nee, je moet wel naar school. Ja. En op een gegeven moment is het zo onduidelijk, ouders worden vaak handelingsverlegen, wat heel invoelbaar is. Maar hoe langer dat duurt, hoe diffuser ook het wordt wat daar eigenlijk onder zit. Dus de puzzel wordt steeds moeilijker te leggen.
Ja. Steeds minder grip op.
Ja, het wordt minder zichtbaar van waar het nou werkelijk mee te maken heeft. Oh, ja. En dat is wat wij hier dan ook doen als eerste, als mensen hier komen, is puzzelen met elkaar. van wat zit hier nou onder? Waar gaat dit nou over?
Okay. Ja, en jij noemde net al van, nou, op het moment dat je echt merkt dat een kind nou, een probleem heeft in het dagelijks functioneren eigenlijk. Is dat dan een van de belangrijkste dingen waardoor jullie besluiten van, nou, we willen een traject starten? Of als je zit hier, zit in het gezinssysteem? Of ja, wat zijn voor jullie nou bepaalde kenmerken of signalen? Dus jullie denken, ja, die passen binnen, ja, wat wij kunnen bieden.
Nou ja, dat was in het begin heel sterk vooral lichamelijke klachten. Want we zijn natuurlijk opgeleid als kinderfysiotherapeut. En dat lijf en het bewegen is ook nog steeds heel erg onze insteek. Hè. We gaan hier niet de hele tijd zitten praten. Maar we gaan vooral veel doen en ervaren. Hè. En dat betekent dat we trainen met kinderen. Zoals je dat binnen de kinderfysiotherapie ook doet. Maar dat ook gedachten een rol kunnen spelen. Dat het ook gaat over een heel stuk psycho-educatie. Dat het, hè, dus het gaat ook over emoties. Het is heel, heel breed. Dus daar moet je wel ook toe bereid zijn. Hè? Als ouders of kinderen nog heel erg zitten in dat er eerst een motorische oorzaak gevonden moet worden. En dan kan er iets gebeuren. Ja, dan hebben wij inmiddels de ervaring dat als je dan een traject start, dat dat niet werkt. Want die vraag die blijft dan zo dat de mogelijkheid om dan anders te gaan kijken gewoon nog lastig is. Dus dat is voor ons een hele belangrijke voorwaarde. En een belangrijke voorwaarde is ook, ben je als gezin echt bereid te investeren in je gezondheid? Want ja, wij gaan hier heel erg voor eigen regie, zowel naar de ouders toe als ook naar de kinderen. Hè, ook weer mede afhankelijk van de leeftijd die ze hebben. Ja, en dat kan niet iedereen op dat moment altijd hebben, zeg maar.
Ja, dus soms kan je daar nog niet aan toe zijn ook. Hè? Uh-huh. Ja, we hebben ook wel eens gehad dat het op dat moment nog een nee was, omdat ze het nog niet konden dragen. Dat klinkt misschien heel groot. Maar dat het een half jaar later wel zo was. Doordat er nog een stukje andere ontwikkeling was. Of dat er nog een onderzoek moest plaatsvinden waardoor ouders of kind gerustgesteld waren dat er niks somatisch aan de hand was.
Ja. Ja,
of niks ernstigs.
Ja.
Ja, en zolang dat er nog wel is, dan kan dat tijdens een heel behandeld traject een instandhoudende factor blijven.
Ja. 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 En waar merken jullie dat dan aan, dat ouders het of dat het gezin het nog niet kan dragen?
Dat is eigenlijk tijdens dat noemen wij de Gouden Puzzel, dat is onze online intake. Ja, daar vragen wij heel specifiek, natuurlijk niet zo op de man af, maar we weten inmiddels hoe we daar wel goed door de goede vragen te stellen achter kunnen komen hoe ouders en kinderen daarin zitten.
Ja.
En of ze verantwoordelijkheid willen nemen voor hun eigen gezondheid. Hè?
Ja. En of de tijd ook daar rijp voor is. En ook, wij zijn begonnen met dat het niet standaard was, dat de ouderbegeleiding erin zat. Dus dan was het echt een keus. Maar op een gegeven moment merkten we ook dat daar waar de trajecten van het herstel met de kinderen trager liepen, dat eigenlijk 9 van de 10 keer ook trajecten waren waarin er geen ouderbegeleiding was.
Ja.
Okay. Dat wij zoiets hadden, ja, die bedding van ouders voor het herstel van hun kind is echt een hele belangrijke voorwaarde. Dus op het moment dat we merken, hè, ook wat Femke zegt, door de vraag te stellen, dat ouders die rol niet willen of om bepaalde redenen ook niet kunnen pakken. Mm-hmm. Want het is ook heel kwetsbaar, hè? Want we kijken ook hier naar ouders van, waar kom je zelf vandaan met je eigen opleiding? Wat zijn je patronen? Want die neem je ook weer mee in je opvoeding en dus ook in zo'n herstelproces. Ja, als dat te spannend is, wat heel goed kan, dan snap ik ook dat je dat als ouder niet wil. Maar dat is dan voor ons ook een reden, of niet wil, niet kunt. Dat ook een reden is om voor ons dan te zeggen van, ja, dan is dit niet de plek voor jullie.
Nee. Ja, of niet de tijd.
Of niet de tijd.
Dan precies. Ja, kan allebei.
Ja. En stel dat dat het geval is, kunnen jullie ouders dan nog een advies geven van, joh, je kunt dit proberen of dat proberen?
Ja, we hebben een heel groot netwerk inmiddels van mensen met wie we samenwerken, waarin ook onderling doorverwezen worden. Dus dat doen we ook in die intake. Hè. We kijken, in die intake is echt bedoeld om elkaar te ontmoeten. De klik is namelijk het allerbelangrijkste, want je gaat een traject met elkaar aan en daar zitten kwetsbare dingen in. Dus het is echt belangrijk dat die veiligheid en het vertrouwen er is voor ouders en voor kind. En op het moment dat er dingen spelen, dat we denken, hey, ja, dan gaan we met elkaar wel kijken van wat is je vraag en wat past daarbij. En dan kunnen we ook weer binnen ons netwerk kijken van wie zou dan wel passend zijn of wat is dan wel een goede plek. En daar zoeken we ook contact mee, zodat er ook een warme doorverwijzing kan komen.
Wat een nog mooie aanvulling daarop is misschien ook wat wij heel veel merken, is dat hier komen heel veel kinderen die echt superveel meegemaakt hebben en ook overal geweest zijn. He, dat is bij die SOLK-groep sowieso, denk ik. Ze hebben heel veel hulpverleners gezien. En dat wij, want het klinkt ook misschien van, ja, nou, ze selecteren helemaal uit wie hier dan komt. Maar we gunnen de ouders en kinderen ook heel erg dat ze op een plek komen waar ze stappen kunnen maken.
Ja.
En dat wij niet weer een volgende zijn op hun lijstje waarvan ze het gevoel hebben van, nou, het weer niet geholpen. De kinderen hebben vaak veel negatieve ervaringen. En niet dat de hulpverleners niet goed zijn, maar dat het moet een match zijn van waar jij zelf als gezin en als kind en als ouder in je ontwikkeling staat. En met de expertise die wij te bieden hebben, of dat een match is. Want dan kan je ook samen de goede stappen gaan maken. En dat is voor ons, dat is denk ik wat echt belangrijk is.
En dit soort klachten bij kinderen, hoe ontstaan die nou precies? Wat zien jullie bij de kinderen ontstaan? Wat voor signalen zien jullie bij dit soort kinderen?
Dat is echt een grote vraag, hè?
Dit is een moeilijke vraag.
Noem alles.
Ja, want dat kan echt zo ontzettend veel zijn, dat ik eigenlijk niet weet waar ik moet beginnen. Hè? Het kan door overbelasting zijn, het kan ook juist door onderbelasting zijn, het kan door dingen zijn die je in je leven hebt meegemaakt. Ik noem maar een voorbeeld: pesten op school, op de lagere school, en dat in de puberteit door bijvoorbeeld een blessure. Een blessure die je krijgt en die gaat maar niet over, maar dat hele emotionele stuk daar dan toch ook een connectie mee gaat krijgen. Ja, dus het kan zoveel onderliggende oorzaken hebben.
Ja, en daarbij is natuurlijk ook nog weer een onderscheid in dingen die meespelen in het ontstaan. Die triggers zijn, zeg maar, en die kunnen acuut op dat moment zo zijn. Maar inderdaad, wat Femke ook zegt, al als een rode draad in je leven zitten.
Ja.
Maar dan zijn er ook weer factoren die weer mede de boel in stand kunnen houden. En dat kunnen factoren zijn die ook triggers zijn, maar ook weer losstaan daarvan. Of de samenloop van omstandigheden. Dat merken we in de afgelopen 2 jaar met corona ook heel erg. Hè. Een heel praktisch voorbeeld. Als jij op de basisschool een lastige tijd hebt gehad, dingen hebt meegemaakt en denkt, ik ga een nieuwe start op het middelbaar beginnen, en je komt ineens in een lockdown waardoor je online les krijgt en dus je niet kan verbinden met nieuwe vrienden en vriendinnen. Ja, weet je, als je dan een pestgeschiedenis hebt. En
dat
dan
doet wat.
Wij werken heel erg met ook daarin hoe je brein werkt en waar je brein dan van op aan gaat staan. He, daar, en op het moment dat daar dingen spelen, dan gaat je lijf op een gegeven moment dat aangeven. En dat kan beginnen met even niet lekker in je vel, of dat het zachtjes fluistert en probeert die signalen te geven. Ja, op het moment dat je dat negeert, en dat kunnen wij allemaal heel goed, hoe jong of oud als we zijn. Maar dat het lijf steeds harder gaat schreeuwen. En dan ga je dus echt die fysieke klachten krijgen. Maar we zien ook steeds meer kinderen bij wie op de voorgrond staat dat ze niet lekker in hun vel zitten.
Mm-hmm.
En dan niet een beetje, maar behoorlijk. En dat de fysieke klacht niet eens het ding is waar ze mee komen. Maar dat niet lekker in je vel zitten is. Ja, dan ga je dingen uitvragen en dan komt er een heel scala aan factoren waardoor uiteindelijk de emmer overloopt en de situatie ontstaat waar ze dan in zitten.
Ja, precies. Ja. Dus ik hoor jullie eigenlijk zeggen, het zijn zowel de persoonlijke factoren, de karakter van het kind en niet lekker in de vel zitten, dus echt wat bij, maar ook vooral de omgeving daaromheen wat bepaalt of dit soort klachten bij een kind zouden kunnen ontstaan of niet. Ja. En hoe het in stand wordt.
Het kunnen ook factoren uit het gezin zelf zijn, hè? In de familie. Het kan zoveel zijn.
Ja, het is heel goed.
En ook het emotionele stuk daarin. Hè? Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Van wat je meemaakt, ook qua emoties. Dat wordt ook opgeslagen in je brein.
Ja.
En dan hoeft er maar iets te gebeuren. En dan kan het alweer triggeren. Kijk, en of dat klopt met de situatie zoals die nu is. Ja, dat maakt voor je brein niet uit. Maar de trigger is er al.
Ja. En dan snap ik ook de term gouden puzzel. Hè? Dat is denk ik heel erg zoeken naar wat speelt nou bij welk kind. Ja,
hoe dat is ontstaan is dat Annemarije en ik deden dat altijd live, die intakes. En we beginnen altijd met ouders en kind samen, dus met z'n vijven. En om de hulpvraag duidelijk te krijgen, dat we die van ouder en kind allemaal gehoord hebben. Want die kan natuurlijk anders zijn. En dan ga ik met de ouders puzzelen en Annemarije met het kind. Zo zijn we altijd begonnen. En dan is het fascinerend om te merken dat er een soort parallel proces ontstaat. Dus vanuit het ouderperspectief en uit het kindperspectief. En dat daar, wij noemden het altijd ons gouden uurtje. En zo is dus de naam gouden puzzel ontstaan. Want je zit echt te puzzelen van waar gaat het over? Die rode draad in het leven van een kind, maar dan vanuit het ouderperspectief. En Annemarije doet dat dan vanuit het kindperspectief. En daar komen zulke mooie, waardevolle dingen in naar boven, waar je echt mee aan de slag kan. Dus vandaar die gouden puzzel.
Ja, Want ja. Gaan jullie dan daarna, dat doen jullie dus apart, gaan jullie dan daarna met elkaar overleggen? Ja. Of meteen met de ouders en kind erbij? Of?
Nee, nou, eerst dus samen. Ja. Ja, en dat is wel mooi ook. Want daar zit ook wel, hè, Femke heeft het over het ouder- en het kindperspectief. En doordat we dat dan weer samenbrengen, hè, want we stappen er dan ook even letterlijk uit. Ja. We zoeken elkaar dan even op. En dan brengen we die thema's bij elkaar. En dan ontstaat ook, ja, dat zien we eigenlijk ook altijd wel, de missing link. Van wat maakt nou, ja, wat is er nodig om het zeg maar te veranderen? En dan hebben wij ook, hè, dan van klopt dit? Is dit met de vraag en met de mensen die dit zijn, past dit bij ons, bij wie wij zijn en in wat wij doen? En dan kunnen we daarna ook, komen we gericht terug met een voorstel. En dat betekent niet dat we tegen iedereen dus ja zeggen. En dat betekent ook niet dat iedereen zomaar dan, als het een ja is, in het traject gaat. Want soms kan het ook zijn. We zien ook veel jongere kinderen, waarbij we niet een hele online academy nog voor hebben. Maar die we dan, en waarvoor een traject misschien wel net even een maatje te groot is, waar dan we toch weer op maat gaan kijken van, hé, maar wat kunnen we daarin dan wel bieden. En we roepen, we zijn altijd heel goed in soep koken. We hebben een aantal ingrediënten, maar hij wordt per gezin, kunnen we ook weer op smaak maken, zodat het past bij het verhaal.
Ja, ja, okay. Dus daar kijken jullie ook wel weer gewoon vanaf, zeg maar.
Wat, ja, wat, zeker. Wat,
ja. Ja. Nou, ja, dat is zo mooi, denk ik, inderdaad. Ja. Dus jullie proberen het zo min mogelijk echt af te bakenen. Natuurlijk wel wat past bij jullie, maar niet zo van dit zijn de...
Nee, dat is nou juist wat bij deze groep, en ik denk eigenlijk in iedere interventie, dat zullen jullie zelf ook wel merken, het is altijd maatwerk.
Ja, ja. Dus, we kennen het, maar het is geen one size fits all.
Nee, precies. Nee. En, het is natuurlijk een traject dat wij aanbieden. Maar in dat traject zijn we helemaal vrij om dat in te vullen zoals we willen. En in sommige trajecten ligt de accent veel meer op de ouder soms dan op het kind bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dat is misschien iets wat je niet zou verwachten, maar dat kan. En zeker als kinderen jonger zijn, zou dat zomaar kunnen.
Ja. Mm-hmm. Heel erg bepalend ook weer van de situatie en wat jullie uit de intake gehaald hebben.
Ja, wat de vragen zijn. Ja.
Ja. Ja.
En misschien is dit wel gelijk een mooi bruggetje naar onze volgende vraag. Want we zagen al dat jullie een hele hoop programma's en tools ontwikkeld hebben en gebruiken in jullie behandeltrajecten. Wat doen jullie allemaal?
Ja, dat is dat een hele brede vraag.
Ja, jeetje, wat doen we allemaal? Nou ja, we werken sowieso dus met de ouders en het kind. We gaan als ouders hier echt komen met hun kind, gaan we eerst echt verdiepen.
Ja.
Dus daar nemen we ook uitgebreide tijd voor. Ja, dan gaan we het kind, dat kan jij misschien beter vertellen, echt in kaart brengen op...
In ieder geval ook leren kennen. Dat was wel mooi. Ik weet niet of jullie bekend zijn met het spinnenweb van de positieve gezondheid. Die hebben een kindtool en een jongerentool. Mm-hmm. En daarin ga je uit van 6 pijlers van gezondheid. Dus we gaan ook met kinderen, en Femke doet dat dan met de ouders, heel breed insteken. Dus we gaan opnieuw de ontmoeting aan om elkaar nog beter te leren kennen. En die rode draad, hè, door die verhalen nog helderder te hebben. En ook om een beeld te krijgen van hoe kijk je nou naar je eigen gezondheid en wat is er vervolgens voor jou daarin belangrijk. En dan is het bijzondere, daar zit het stuk mijn lichaam zit daarin, in dat spinnenweb. Maar ik merk met de kinderen dat het niet altijd het eerste is wat er veranderd moet worden. Maar dat het op het gebied van emoties kan liggen of dat er juist in het meedoen iets zit of... en dan kun je ook kijken van, maar wat is voor jou belangrijk en wat is er nodig? En daarnaast doen we in die verdieping, doe ik ook gewoon echt een kinderfysiotherapeutisch onderzoek. We kijken naar ademhaling, daar doen we hier heel veel mee. Niet alleen in observatie en het onderzoek, maar ook in de begeleiding. We nemen de FitKids treadmill af. Mm-hmm. Omdat bij chronisch pijn en vermoeidheid conditie en bewegen en ademhaling heel vaak een rol speelt. Mm-hmm. Maar ook, ik gebruik hem ook heel vaak als instrument om copingstrategieën boven tafel te krijgen.
Oh, ja.
Heel bijzonder wat je daar allemaal in kunt waarnemen.
Tijdens de fitness-treadmill-test.
Tijdens de afname. Ja, en ook voor kinderen weer heel mooi. Want ze herkennen heel vaak ook dingen, maar hebben de link nog niet gelegd.
Nee.
En door dat dan zo met elkaar te onderzoeken.
Wat als praktisch voorbeeld? Wat zie je dan bijvoorbeeld gebeuren?
Ik heb één keer gehad, dat was heel mooi, dat een meisje dat op een gegeven moment hyperfocus, echt hyperfocus. Dat ik dacht, heb je nog door wat er in je lijf gebeurt? Want die ging al een beetje zwalken over de loopband. En ik zag er elke keer omhoog kijken. En rechts of links naast de loopband hangt een klok. En op een gegeven moment was het vanuit het niets. Stop, ik kan niet meer. En toen, kan echt niet meer. Nee, kan echt niet meer. En stop. Ik zeg, joh, wat gebeurde er nou? Want je zat, ik had me voorgenomen dat ik het toch echt wel zo lang ging volhouden. En toen was die tijd voorbij. En Ja, zegt ze, nu valt het een beetje tegen. Want eigenlijk kan ik nog wel door. En dat zijn natuurlijk hele mooie dingen. Dan ga je ook kijken, oh, waar herken je dat van?
Ja.
En dan zie je dus patronen die ook in zo'n dagelijks leven naar voren komen.
Mm-hmm.
Waarin je in de rest van je interventie heel veel dingen mee kunt doen. Want dan gaat het ook over grenzen en vet over je grenzen gaan.
Ja,
en het gaat heel erg vanuit je hoofd de dingen doen. In plaats van voelen
van het lichaam. Ja, wat mooi. Dat wordt niet meer alleen ingezet als uithoudingsvermogen test.
Nee.
Maar jullie kijken dan weer wat breder naar wat er gebeurt op het moment dat het kind op de loopband staat.
Ja. Kan jij dit soort dingen ook bij je ouders? Of dat je ze iets laat doen en dat je denkt, hey.
Ik zet de ouders niet op de lopende band. Maar ik doe wel vergelijkbare dingen. Maar dan via hele andere tools. Ja. Dus ik ga ook kijken naar wat zijn copingstrategieën binnen het gezin. Dus hoe gaan jullie om met rust en actie? Hoe herstellen jullie als gezin? Hoe ga je om met pijn? Hè? Dus ook uit de literatuur komt dat heel erg naar voren. Hoe ouders daarmee omgaan, dat geef je door aan je kinderen.
Mm-hmm.
Dus daar kijk ik naar. Maar ik kijk ook heel erg naar interactiestijlen. Hoe communiceert een ouder met een kind? Want daarin kan je ook goed zien hoe ouders... dingen in stand kunnen houden of juist of ze verzachtend zijn of juist heel doelgericht. En dat geeft mij gewoon heel veel informatie. Zeker in die handelingsverlegenheid naar hun puber. Hè. Als ze al heel lang pijn hebben en het kind, dat is wat wij gewoon heel veel zien. Dat ouders niet weten, moet ze nou wel naar school of moet ze nou niet naar school? Moet ik ze nou wel naar sport brengen of moet ik ze zelf laten gaan? Of moeten ze helemaal niet meer sporten? En door in die interactiestijlen te kijken, kan je al zien wat een ouder van nature wil inbrengen.
Ja.
En soms is dat gewoon niet handig op dat moment. En moeten ze het net even anders doen, uit een ander vaatje tappen. En dan laat ik ze daar gaten weer situaties schrijven. Dus situaties uit de dagelijkse praktijk. En dan gaan we dat samen onderzoeken. En dan zien ze in één keer van, oh ja, zo doe ik dat. En ik kan het misschien beter op een andere manier doen. Dus dat is ook weer onderzoeken.
Ja.
En ik kijk ook nog systemisch vaak met ouders van... Hoe zit het in het gezin? We zien hier veel kinderen, groepen kinderen die soms net te veel verantwoordelijkheid nemen. Of kinderen die juist te weinig op hun eigen benen staan. Dus dat zijn allemaal elementen die we ook onderzoeken met de ouders. Heeft dit kind, dat noemen wij met een mooie woord, een te grote jas aan? Of eigenlijk een te kleine jas?
Nee,
en via het systemisch werk kan je daar heel mooi achter komen. Ik weet niet of jullie daar iets van weten. Maar je kijkt dan eigenlijk naar de ordening in het gezin. Hè? Dus je hebt, als er 3 kinderen zijn in een gezin, heb je een oudste, een middelste en een jongste.
Mm-hmm.
En soms kunnen er situaties in een gezinsleven zijn geweest, waardoor een kind van zijn plek gaat. Ja? En,
De Fontein.
Ja, het boek van Els. Ja, De Fontein, daar wordt dat heel mooi in beschreven. Dus daar gaan we niet heel de diepte in, maar ik laat dat wel zien. En ouders kunnen daar soms, in sommige gevallen kan dat heel veel inzicht geven. Ja.
Dus dat is echt wel een heel belangrijk stuk. En kan je dan eens een voorbeeld geven van bijvoorbeeld die ouders die daarin zoeken van het kind wel of niet naar het sporten laat gaan. Kan je eens een concreet voorbeeld geven hoe je ze daarin probeert te helpen of daarin balans probeert te vinden?
Even denken hoor. Ja, daar moet ik even over nadenken.
Maar ik denk dat een mooi voorbeeld is dat we heel vaak merken, en dat is natuurlijk ook logisch, als je ziet dat je kind steeds meer uitvalt, je gunt je kind iets anders. Dus wat er dan gebeurt is dat kinderen bijvoorbeeld wel naar een feestje gaan, maar dan naar school gebracht worden of weer van school gehaald worden. En dat we zijn hier ook heel erg van het normaliseren, dat klinkt altijd een beetje gek. Maar het is natuurlijk, aan de ene kant snap je, je wil ook leuke dingen doen, dus prima naar dat feestje. Maar als je dan de gewone dingen van de dag eigenlijk niet kan doen, en daar dan als een soort taxibedrijf dingen in gaat doen, of niet meer taakjes hoeft of verantwoordelijkheden hebt thuis in de dingen die je met een gezin doet. En daar geef jij wel heel vaak hele concrete dingen in aan.
Ja, dit is een mooi voorbeeld. En ook dit is weer, dat merk ik ook met antwoord geven. Het is allemaal zo op maat. Ook dit voorbeeld kan ook net weer andersom zijn.
Ja.
Dat we juist bij een kind beginnen dat hij naar het feestje moet gaan.
Ja,
hè?
Precies.
Ja.
Omdat het kind juist zo gewend is om alles netjes te doen. Dus het is zo best wel moeilijk om goede voorbeelden te geven die... want voor je het weet is het gegeneraliseerd dat het bij die kinderen dus zo werkt. En dat is nou net bij deze groep niet zo.
En
hoe wij er ook niet naar kijken. Dus daarom ben ik er een beetje voorzichtig mee.
Ja. En dat is wel mooi wat jij zegt. Want waar ik meteen ook aan moet denken is, we doen dus heel veel met die ademhaling. Maar dat betekent ook niet dat je voor elk kind dezelfde ademhalingsoefening hebt.
Nee.
Want wij merken ook, hè, er wordt al vaak geroepen, oh, je bent te gestrest. Nou, dan moet je ontspanningsoefeningen doen. Op het moment dat je in ontspanning komt en er zitten in jouw emoties dingen die heel ingewikkeld zijn, word je niet relaxed van een ontspanningsoefening. Sterker nog, het wordt heel ongemakkelijk en heel onrustig.
Ja.
Dus moet je misschien juist voor iets heel anders kiezen om die ontspanning uit te halen. Dus ook daarin is echt mooi dat je niet zo zo'n soort standaard pakketje kan roepen van dan moet je dit doen of dan moet je dat doen.
Nee, precies. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk, dat is fijn om zo'n houvast te hebben eigenlijk. Dat je denkt, als je dat ziet, dan kan je dit doen.
Ja, dat is maar dat is ook wel heel fijn. Ja, als je een soort receptenboek zou kunnen krijgen van hoe je dit kan doen. Ja.
En hoe doen jullie dat onderling dan? Als jullie een kind en de ouders samen behandelen, want zo gaat het dan denk ik vaak.
In het begin van het traject stellen zowel de ouders als het kind doelen op. Dus en dat is ook heel belangrijk, want de ouders hebben echt andere doelen in zo'n traject. Hè? Dus die kunnen juist bijvoorbeeld zeggen van, mijn kind kan, dat zien we hier ook veel kinderen met slaapproblemen die langdurige klachten hebben. Dus ik wil dat mijn kind een eigen, hoe noem je dat, ritueel ontwikkelt, zodat hij zelfstandig naar bed kan. Want veel ouders, ook van pubers, zijn daar nog heel erg druk mee bij deze groep kinderen.
Yeah.
Dus dat kan een doel van ouders zijn. En de kinderen kunnen dan weer andere doelen hebben. En die doelen brengen we natuurlijk wel samen. En Annemarije en ik hebben iedere week een uurtje overleg over alle trajecten die hier lopen. En dan stemmen we heel erg af. Maar wat we ook doen is, stel dat ouders en kinderen hier een uur zijn, dat we de laatste 10 minuten met z'n vijven of met z'n vieren weer even bij elkaar komen van, goh, wat is er gebeurd? En klopt het allemaal? Zijn we op de goede weg?
Ja,
dus het is eigenlijk een soort beweging van alleen, hè? Dus ouders bij elkaar, kinderen bij elkaar, met Annemarije. En dan weer bij elkaar, uit elkaar, bij elkaar.
Ja, en dat is wel heel mooi natuurlijk, want wat je heel mooi ook aangeeft, de ouders kunnen natuurlijk hele andere doelen hebben dan dat het kind heeft. Dus in de situatie van net met wel of niet naar school gaan of gebracht worden. En het kind kan het heel belangrijk vinden om naar het feestje te gaan bijvoorbeeld, terwijl de ouders zeggen, ik wil eerst dat je naar school fietst.
Ja. Maar vooral de veilige ruimte, dat is denk ik ook wel mooi om dat nog daarover te hebben. Zonder veilige ruimte gaat er ook niks veranderen.
Ja.
En dat klinkt, daar bedoel ik mee dat het heel fijn is voor de ouders om een veilige ruimte te hebben. Want het is ook heel veel frustratie vaak.
Ja.
En onmacht. Dat je denkt, wat kan ik nou doen? Dus om daar gewoon eens je hart over te kunnen luchten en dan stappen te kunnen maken naar daar verandering in te brengen. En dat geldt voor het kind ook. Die heeft ook frustratie en onmacht.
Ja,
en vaak ook richting ouders, weet je. Dus dat is ook. Dus het is, ik merk dat voor puur zo ook heel fijn is om. En die borgen we ook heel erg, hè? Want het klinkt nu, we overleggen alles samen tussendoor. Dus alles van de ouders ligt bij het kind op tafel. En andersom juist niet. Hè? Dat voor die vertrouwen en die veiligheid is heel belangrijk om ook echt te borgen dat wat van de ouders is bij de ouders blijft. Dat wat van het kind is bij mij en het kind kan blijven. En dat we ook elke keer checken bij ouders en kinderen van wat kan er met elkaar gedeeld worden. Om ook echt, want anders dan raak je het vertrouwen kwijt en dat werkt niet. Terwijl de magie, vind ik, in het traject zit echt in dat 1-2'tje. Van dat je de dingen ook weer samen kunt brengen. En dat Femke weer met inzichten komt en denk ik, en dan kan ik dat weer meenemen. En andersom dat ik dingen zie en dat zij dat weer kan meenemen. Waardoor je elkaar enorm kunt versterken.
Ik kan me dat ook wel voorstellen bij pubers. Die voelen zich natuurlijk heel vaak niet begrepen door ouders. Of ouders proberen invloed uit te oefenen. Wat natuurlijk heel vaak die verstoring brengt of in stand houdt.
Zeker.
Ja, dus het is essentieel om dat even uit elkaar te halen. En daarna weer die toenadering te zoeken.
Ja, maar soms dus ook wel. Er kan ook een situatie zijn waarin we dus ze juist bij elkaar brengen. Dus dat is weer dat maatwerk. Hè? Ja. We hebben ook wel eens gesprekken waarin we juist confronteren. Als er geen beweging komt, weet je wel. En dat we denken, we gaan nu eens even met z'n vijven bij elkaar zitten.
Ja.
En vragen stellen waardoor dat dan allemaal op tafel kan komen.
Ja,
dat kan soms ook nodig zijn.
Nou, en dan zijn wij denk ik nu ook al heel erg benieuwd voor bijvoorbeeld de kinderfysiotherapeuten in de eerste lijn. Die krijgt natuurlijk ook wel eens regelmatig kinderen met, ik ga toch even chronische pijn of chronische vermoeidheid noemen. Met bijvoorbeeld opbouwen van conditie of kracht, omdat ze toch minder zijn gaan bewegen, ook in een soort vicieuze cirkel zijn geraakt. Wij kunnen natuurlijk niet zomaar even bieden wat jullie ook allemaal kunnen bieden. Hebben jullie bepaalde tips of iets waarvan je zegt van, nou, hier moeten kinderfysiotherapeuten echt rekening mee houden of aandacht aan schenken bij deze kinderen?
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om niet alleen maar het fysieke uit te vragen, Maar ook, wat is de leefwereld van een kind op het moment dat hij binnenkomt met die klachten, maar misschien ook wel daarvoor. En niet alleen maar bij chronisch pijn, maar bijvoorbeeld ook bij acute pijn al. Hè? Waarom heb je die voetbalblessure juist in die week? Ja, als je vorige week een toetsweek hebt gehad, mm-hmm. ben je dus lager belastbaar geweest. Heel interessant om te weten, want daarmee kun je ook kijken, oh ja, wat is er nu nodig en hoe kun je recidieven voorkomen?
Ja.
Dus dat is denk ik, dus echt toch ook doorvragen. En ik merk, we waren afgelopen dinsdag bij de pain community op de HU. En daar ging het ook heel erg hierover. En ook als wij dan iets zeggen over die emoties, oeh, dat is een soort van spannend, weet je. Ik denk dat wij als behandelaars dan ook in een ongemakkelijk stukje komen, want je hoeft natuurlijk niet je ziel en zaligheid met je cliënten te delen. Maar op het moment dat jij niet het ongemak wil aanraken bij jezelf of aan de andere kant van de tafel, dan komt er ook een lading op. En dan wordt het heel raar als je ernaar vraagt. Terwijl ik merk dat doordat wij die vragen stellen vanuit de gewoonte, dat er zulke... Dat er veel meer gedeeld wordt, waardoor je zoveel waardevolle informatie krijgt. Ja, dat is eigenlijk al de start.
Ja, precies. En dat creëert ook weer, denk ik, die veilige situatie die jullie net omschreven.
Ja,
en
dan kan je
soort dingen wel te benoemen en te bespreken.
Dus durf je het kind echt te ontmoeten? Daar hadden wij het van de week ook samen over. Dat eigenlijk ook, want als je het echt probeert te ontmoeten, durft te ontmoeten, dan ontmoet je ook jezelf. En dat kan soms ook een beetje spannend zijn.
Ik vind dat nog wel een hele mooie.
Want je hebt toch heel snel neiging om die afstand, professionele afstand,
precies,
zeg maar, te houden.
Precies. En wat ik daar ook wel mooi in vind, hè, en dan, ik pak even gewoon een enkeldistortie. En dan kan die recidiverend zijn, hij kan niet herstellend zijn, waardoor je dan zegt, oh, hij is langdurig, maar het kan ook een acute zijn. Als je alleen maar hebt over dat door die enkel gaan, dan mis je echt een hele hoop. Op het moment dat je vraagt, hoe was het nou voor jou? Want je zat dus in een wedstrijd en je was bijna aan het scoren en toen ging je er vol doorheen. Nou, ik zou geloof ik enorm van balen. En dan zijn we altijd geneigd om te denken, oh, dan ga je het invullen. Maar wat ik merk bij kinderen is, ook jonge kinderen, op het moment dat die niet klopt, dan zijn ze feilloos geneigd om jou wel aan te geven. Nee, ik baal er niet van. Ik werd gewoon heel verdrietig. Of ik moest keihard huilen. En alleen al dat er te laten zijn, geeft jou al zoveel informatie ook van, oh, wat is dus de impact van zo'n simpele enkeldistortie op zo'n kind? En wat gebeurt daar dan ook mee? Hè? Van, oh, en hoe zit dat dan? Ben je dan bang dat het weer gebeurt? Of bewegingsangst is namelijk ook iets wat je heel veel ziet. Nou, door een paar van die simpele vragen te stellen, krijg je daar eigenlijk al heel veel informatie over. Ja. Die ook heel waardevol is in wat je gaat doen. En dan kan je nog steeds gewoon je belasting opbouwen, hè? Of je dingen doen zoals je gewend bent vanuit onze kinderfysiotherapie, hoe we gewend zijn te werken. Maar dan kan je wel ook dat meenemen in je interventie.
Het is waar wat jij zegt, hè? Zijn we ook allemaal in opgeleid dat je professionele distantie moet houden. Maar daar kan je ook weer een hele podcast over opnemen. Want het is, dat is super interessant. Want je bent gewoon een mens. En het is een ontmoeting van mens tot mens. En waarom zou je niet gewoon daar interesse in mogen hebben. En daar dus ook nog, wat Annemarij zegt, een hele bak met informatie over ophalen. Van hoe een kind daarmee omgaat. Ja. En misschien de ouders wel met die blessure omgaan. Want misschien moet hij wel zaterdag weer een wedstrijd spelen. Ja. Hè, met die enkel.
Ja.
En is dat heel belangrijk voor dit gezin.
Je haalt echt een diepere laag daarmee uit.
Ja, zonder dat je daar per se meteen, want dat is soms waar we dan aan denken, dan moet je daar dus ook iets mee doen. Maar dat is niet eens de insteek. Het is gewoon veel meer dat je de persoon die in jouw praktijk is goed leert kennen. En voor de rest kan je gewoon je kinderfysiotherapeutische werk doen. En hoef je niet buiten je paden te gaan.
Het voelt als heel erg, hè, van soms horen we ook wel maar willen niet dan gaan vroeten in allerlei oorzaken. En ik denk ook dat dat zeker niet de bedoeling is.
Nee.
Maar de vraag is of het echt vroeten is en of je dan alleen maar aan het zoeken. Want bewegingsangst, dat is dan de trigger. Dan ga je dus te kort door de bocht. Maar om er dan helemaal uit te blijven.
Dus daar ligt,
dat is precies, dat is ook weer een soort spel of zo.
Ja.
Je hebt ook een stukje intuïtie, hè, maar in een hele wetenschappelijke benadering van de wereld waarin we nu zitten, is dat intuïtie en gevoel is een soort van, dan moet je pukkeltjes van krijgen, want dat mag niet, want het moet allemaal evidence-based en onderbouwd. Maar daarmee hebben we ook een heel groot deel van wat wij hebben als mens, gooien we een soort van weg.
Ja.
Terwijl daarin gebeurt het, hè. Je kan vanuit je hoofd met iemand communiceren, maar op het moment dat je jezelf daarin meeneemt en ook wat jij daarin, je onderbuik, daar is niks mis mee.
Nee.
Als je maar blijft checken.
Ja, precies.
En of dat jouw of dat in de onderbuikgevoel voortkomt uit die interactie, of dat het iets is wat bij jou.
Ja.
Hè? Maar dan denk ja. ik, ja, dan is het alleen maar heel mooi als je het meeneemt.
Ja,
ja, ik probeer me ook even zo'n praktijksituatie dan voor te stellen. Nou ja, ik herken dat wel inderdaad, dat je af en toe zoiets zegt van ja, er klopt hier iets niet. En op het moment dat ik daar dan een paar weken mee blijf lopen, dan vind ik dat voor mezelf heel vervelend. Mm. Maar ik heb ook het gevoel, ik moet het vragen en dan wordt het alleen maar lastiger.
Wordt steeds groter om te vragen.
Klopt. Ja.
Ja, en dat, er zijn dan situaties waar ik denk, nee, nu moet ik het niet vragen. Maar er zijn ook heel veel situaties waarin ik denk, nou, nu kan ik zo'n vraag voorzichtig wel stellen. En vaak ja. valt het antwoord dan, ja, dat levert toch wel heel veel op. En dan valt het me eigenlijk altijd wel mee als je het uiteindelijk toch ja. gezegd hebt.
Ja, soms ja. heeft het ook gewoon tijd nodig, hè.
Ja,
zeker. Ja. 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 En je moet er zelf ook comfortabel bij zijn. Ja. Ja. Ik denk dat dit soort dingen ook alleen maar werken als je er zelf comfortabel ja. mee bent.
Hè? En het hoeft misschien ja. nog niet gelijk ja. in de intake, maar nee. het kan ook in behandeling 3 zeker. Als er ook meer vertrouwen
ja,
is misschien.
Zeker. Ja, zeker.
Ja. 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 Ja, dus dat kan eigenlijk gewoon heel goed samengaan. En die wetenschap erbij gebruiken, evidence-based handelen, maar zeker. Toch als mens opstellen.
Ja, ik denk dat die nog, het laatste, hè, die interactie en ook de communicatie, dat de allerbelangrijkste is. Weet je, je kan nog zo evidence-based handelen, maar als het in die interactie of in die communicatie niet, en ja, je kan helemaal vanuit je intuïtie gaan, maar dat werkt ook niet. Weet je, nee. je hebt uiteindelijk, en zo werken we hier ook, hè, dat zei Femke al, we stellen hier ook doelen op. Want ja, je wil gaan lopen, je wil ook ergens naartoe, want anders wordt het een soort brei,
ja.
en dan daar verdwaal je in.
Ja.
Dus die twee dingen is echt fijn als ze hand in hand gaan.
Ja, ja precies. Ja. Ja, en dat zijn dan zowel de doelen als voor de ouders, als de doelen voor het kind, als jullie professionele doelen dan, denk ik. En die ja. samengenomen ja. tot een uiteindelijk einddoel als het ware.
Ja, precies. Want het is ja. ook, hè, dat traject bij ons is 6 maanden. Daar hebben we heel bewust voor gekozen ook. Omdat dat een periode is waarin je ook echt verandering kunt bewerkstelligen.
Okay. Yeah.
En het is iets wat te overzien is. Hè. Het zijn gezinnen die vaak al op zoveel plekken zijn geweest. Al jarenlang in allerlei interventies hebben gezeten. Ja, als je dan iets een jaar lang gaat doen. Een jaar is echt heel veel. Yeah. En zeker ook voor kinderen. Het is niet te overzien. Hè. Dus dit is heel concreet. Maar als er doelen zijn die te groot zijn. Als wij al op voorhand de indruk hebben van ja, maar ik snap je. Maar dat gaat niet in 6 maanden. Dan zijn wij ook wel dat we dat aangeven. Ja. Want ook daarvoor geldt weer. Als je al weet dat het niet haalbaar gaat zijn. Gaat je wil niet. Falen. Dan wordt je, ja. dacht je weer zo ja. niet lukken.
Ja, ja. ja precies. Ja. Ja. Ja, en jullie, wat jullie al zeiden, jullie willen niet de volgende inderdaad in lijn zijn. Je nee. moet ook die succeservaring gaan ja. krijgen op een gegeven
ja, ja.
moment.
Ja. Is het ook heel erg, ja, een soort verwachtingsmanagement is het misschien ook?
Ja,
dat je dat echt,
zeker.
Ja,
juist.
Ja. 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 ja, dat hoor ik ook heel vaak terug. Dat is zo belangrijk, maar ook heel lastig.
Ja, is het realistisch. Grote,
ja. ja. Ja, en goed ook gewoon jezelf kennen dus. En goed weten wat je eigen...
Maar dat is dus ook al bij de start, hè. Dus wij gaan dat spinnenweb van die positieve gezondheid, die Anne-Marie noemde, is dus een leidraad voor ons. Waarin je ook heel goed kan zien wat voor zo'n gezin en voor zo'n kind echt belangrijk is om te halen. En daar ga je echt op in detail fine-tunen op de doelen.
Ja.
En als je daar goed ook weer tijd voor neemt, dan levert dat tijd op in het traject. Geef tijdwinst krijg je daarmee. Ja. Omdat ja. de doelen dus heel specifiek zijn voor dit kind.
Ja. Ja, en echt van binnen uitkomen. Ja. Waardoor de interne motivatie om er ook zelf mee aan de slag te gaan. Hoe spannend vaak ook. Hè? Om dat ook te doen. En dat heeft soms ook tijd nodig. Want wij merken ook hè, dat er... we vinden het heel belangrijk dat we hebben na die gouden puzzel, hè, dan hebben we een voorstel gedaan en dan geven we ouders en kinderen ook altijd een paar dagen de tijd om ook even met elkaar erover te kletsen. Mm-hmm. Maken we een terug online afspraak nog, omdat we als het een ja is ook van iedereen de commitment willen hebben. En niet, hè, soms heb je dat ja. ouders enthousiast zijn dat een kind heel erg twijfelt. Ja, dat is ook een reden voor ons om te zeggen, nou dat nu mag niet, we wachten nog even. Maar dat commitment, maar ook, ik merk bij pubers dat ook al hebben ze ja gezegd, dat is ook spannend, want dan moet je dus ook iets gaan doen.
Ja. Hoe, hé? Ja.
Dus
ja.
er kan dan alsnog ook weerstand komen. En ja. het kan zelfs ook zo zijn dat we een traject gestart zijn met elkaar. En dat we gaandeweg ontdekken met elkaar dat er ook andere dingen spelen. Ja, waar wij dan niet de deskundigheid of expertise specifiek voor in huis hebben. En dan gaan we ook weer binnen ons netwerk kijken van oké, of moeten er dingen samen. Nee, dus het is niet zo van het is van A naar B. Maar onderweg ja, is het ook weer afhankelijk van wat je tegenkomt. Hoe we daar dan weer mee omgaan.
Ja, dus de doelen geven de richting. Hè?
Ja.
Ja.
En de tussentijds evalueren we dat.
Ik ben ook wel benieuwd wat jullie zeiden ook al. Van, ja, we merken toch heel vaak dat de kinderen die dan die eigenlijk dan al jarenlang of klachten hebben. En het is dan chronische pijn of vermoeidheid. En jullie zien toch echt heel veel resultaat, dat dat gewoon echt overgaat, zeg maar. Mm-hmm. Hoe werkt dat nou precies? Kan je dat fysiologisch verklaren?
Ja, zeker. Ja, er is de polyvagaaltheorie van Stephen Porch. Ik weet niet of die jullie bekend is.
Voor mij niet.
Nee.
Oké, nou die gaat heel simpel gezegd, gaat die ervan uit dat je een actiesysteem hebt en een rustsysteem. En dat actiesysteem dat wordt heel erg getriggerd door dingen die je meemaakt. En die zet je eigenlijk je hele systeem in de overleefstand. Dus dan krijg je dat vechten, vluchten. Of bevriezen. En je hebt het rustsysteem, wat ervoor zorgt dat als je een bepaalde stressor hebt gehad en je bent in die actie geweest, dat je weer tot rust kan komen. Maar als er natuurlijk allerlei dingen zijn die de hele tijd maar triggeren, dan betekent dat dat je hele systeem in een overdrive gaat staan. Een van de dingen die dan kan gebeuren, is dat je brein je gaat beschermen met pijn. Dus dat er niet een actuele weefselbeschadiging is.
Ja.
Maar door die triggers, het kunnen ook emotionele triggers zijn, of juist emotionele triggers, dat er toch een koppeling komt met pijn. En dat kan zijn een oude pijnplek of een oude blessure. Dat kan ook zijn iets nieuws. Dat op het moment dat jij hoofdpijn hebt gehad, terwijl, ik noem maar wat, hè, je ouders heel veel ruzie maken, dat je brein die twee dingen aan elkaar gaat koppelen. En als jij dan weer in een soort ruzieachtige situatie komt, dat je brein denkt, dit ken ik, hoofdpijn.
Ja. Ja.
Daar leggen wij heel veel over uit. En dat klinkt een beetje ouwe lullerig, maar we hebben nu het allemaal in een online academy gezet, met video's, met werkboeken erbij voor ouders en kinderen, waarin ze echt input krijgen over hoe werkt dat nou in zijn algemeen, hè? Want er zijn allerlei theorieën over, maar ook de schakel met hoe werkt dat nou bij mij.
Ja.
En ja, wij schrikken er heel vaak toch ook wel van, dat uitleg over hoe het zit met pijn en je brein en hoe het zit met je lijf en hoe dat kan reageren, dat wij toch regelmatig de eerste zijn die daar iets over vertellen.
Ja.
En dan denk ik, ja, als je niet weet hoe het in elkaar steekt, ook fysiologisch, dan, en je moet dan daar verandering in gaan brengen, weet je dus ook niet waarom je de dingen doet.
Nee, precies. Ja, je zegt dat stukje pijneducatie,
dat is heel belangrijk.
Uitleggen wat sensitisatie is.
Ja, en toch is die niet vanzelfsprekend.
Nee.
Kennelijk inderdaad. Ja, ik denk dat daar nog steeds voor, als je kijkt naar onze gezondheidszorg, blijkbaar toch nog heel weinig
ruimte voor is. Het is wel aan het veranderen.
Dat je hoort het natuurlijk wel steeds meer. Maar misschien is het toch ook nog steeds iets waar kindertherapeuten zich misschien niet genoeg geschoold in voelen.
Dat zou
of
kunnen.
Zich hun vingers niet aan durven te branden. Ja. Ben ik het aan het invullen, maar ik kan me dat wel voorstellen.
Ja, je moet het echt goed begrijpen om dat natuurlijk goed over te kunnen brengen.
Nou ja, en dat is ook, maar het is leuk dat je dat zegt, want dat herken ik ook wel, weet je. Want we hebben in het begin ook, weet je, dat je dan, nou, dan probeerde je die theorie en dan heb je natuurlijk verschillende leeftijden van kinderen. Dus dat betekent ook dat je verschillende talen hebt waarin je moet uitleggen. En ja, ook met dat we soms ook, we hebben dat heel veel ook aan elkaar, weet je. Of dat we, en dan, want om de juiste woorden te vinden en het simpel te houden. Ja, dat was voor ons ook echt
en
het
je ook echt eigen te maken.
Ja, precies,
dus je ook weer, dus met alles wat je leert, dat je dan, hè, als jullie, en we zijn allemaal kinderfysiotherapeuten, daar ga je ook weer je eigenheid in vinden. Ja. Dus je kan het uit het boek leren of van een docent.
Mm-hmm.
Maar hoe doe je dat dan met je eigen taal? Ja.
Ja.
Ja, en buiten, want jij vroeg zo mooi van, hoe kan het dan dat het weer overgaat? Hè? Je kan er dus van herstellen, maar ook dit is weer, dat kunnen weer ook verschillende dingen zijn. Dus dit is het fysiologische stuk. Maar dat kan dus ook in het systeem iets veranderen. Waardoor er binnen het gezin, dat ouders hier dingen leren. Waardoor er een andere dynamiek ontstaat. En het kind dus meer in de ruststand komt.
Ja, precies. Ja,
het gaat heel erg over
dus het kan
veiligheid ook. Ja. Hè? Als je echt in die, en dat is ook heel mooi in die polyvagaaltheorie, is echt een aanrader. Om daar gewoon eens wat meer van te weten. Er zijn ook hele mooie boeken die gewoon prima leesbaar zijn, ook voor kinderfysiotherapeuten. Maar daar hebben ze het ook over de zone van veiligheid. En dat is wat Femke ook zegt, van op het moment dat ouders weten hoe ze dingen kunnen doen en anders in de dynamieken, dan kan er ook weer veiligheid ontstaan, waardoor dat overleefsysteem, dat kan uit die overleefstand. Waardoor dat rustsysteem of dat herstelsysteem juist meer zijn ding kan doen.
Ja.
En je dus ook krijgt dat iets wat heel lang geweest is, ook echt kan veranderen.
De veiligheid kan dus ook zijn dat ouders heel erg de leiding weer gaan nemen. Ja. En dat is wat je bij deze groep kinderen ook frequent ziet, is dat ouders het, de ene keer gaat het zo en de andere keer gaat het zo. En dat is voor een kind natuurlijk onduidelijk.
Ja.
Dus als ouders weer duidelijk kunnen zijn en leiding kunnen nemen, geeft dat ook weer veiligheid.
Mm-hmm.
En dat kan dus in zo'n hele in zo'n heel verhaal van zo'n kind kan dat een hele grote verandering betekenen.
Wat mooi dat jullie dan echt een speel kunnen zijn in ja, in de verdere ontwikkeling van zo'n gezin eigenlijk.
Ja, het is heel vervullend werk.
Ja, dat snap ik. Ja. En ik denk als ik het zo hoor dat we de luisteraars echt wel heel veel tips en advies hebben meegegeven die ze mee zouden kunnen nemen in hun behandeling bij kinderen met deze klachten. Maar zijn er nou ook dingen waarvan jullie zeggen van nou, hier moet een kinderfysiotherapeut de vingers echt niet aan branden, die jullie kinderfysiotherapeuten zouden kunnen afvragen bij deze doelgroep kinderen? Weer zo'n moeilijke grote vraag.
Ja, precies. Ja.
Ja, wat zijn valkuilen?
Dat is mooi. Wat zijn de valkuilen?
Nou, bij deze groep is natuurlijk wel ook het mentale stuk. Daar is het eerste waar ik aan denk, waar wij zelf ook frequent hulp bij vragen. We hebben in ons netwerk ook professionals, psychologen, psychiaters, kinderartsen, die we kunnen raadplegen als we denken, is hier meer aan de hand? Gele, rode vlaggen die er zijn.
Ja, depressie bijvoorbeeld.
Depressie. Is er sprake van een depressie? Nou, altijd hulp inschakelen, denk ik dan, als je maar enigszins twijfelt.
Ja,
dus
zoek
je kanalen. In je eigen netwerk, in je eigen regio, waarvan je erop aan kan dat je gewoon even snel een kort lijntje hebt om even een telefoontje te doen en zegt ik zie dit en dit en dit bij dit kind.
Ja, precies. En dat zijn dan de andere disciplines.
Echt andere disciplines, ja.
Ja, en dan hoeft hulp niet per se te zijn dat je de behandeling overdraagt, maar wel een heel concreet voorbeeld. We hadden van de week ook een kind hier waarbij wij zoiets hadden, is het nou depressieve gevoelens en gedachten of is het depressie? Nou, we hebben contact gehad met de jeugdarts. Die had ook een afspraak staan. En we hebben hem de vraag gesteld. Van, zou je daarin met ons eens even mee, vanuit jouw expertise, willen meekijken? Waar kijken we hier nou naar? En dat dan ook weer aan ons terugkoppelen. Want ja, het heeft wel implicaties voor. Mm-hmm. Dus dan gaan we met elkaar even sparren. Dan koppelen we dat ook weer terug. En dan kunnen we ook weer kijken van, hey, moet daar nog iets anders bij? Kunnen we door zoals we willen? Dus het is heel veel sparren. En andersom roepen wij, zeggen wij ook tegen mensen met wie we samenwerken. Van, joh, als je een keer een kind hebt waarvan je denkt, hey, dit of dat. Ja, we zijn daarin heel laagdrempelig. En neem contact met ons op, want spar even. En dan is het ook weer aan je eigen kennis en ervaring. Want daar zit het binnen. De kinderfysiotherapie is natuurlijk zo. Hè, de een heeft zoveel jaar, de ander heeft dat in zijn rugzak. De ander voel je jezelf competent om dat te doen. Ik denk dat dat een hele belangrijke afweging is. Die gebruiken wij ook nog steeds. Want we hebben wel heel veel kennis en ervaring. Maar we weten natuurlijk ook echt lang niet alles. En kunnen ook niet alles. We zijn er ook niet voor iedereen. Dat is heel simpel. Nee. Maar wel elke keer voelen wij ons hier nog incompetent. Ja. Heb je iemand anders nodig? Ja. En wie dan?
Ik denk dat iedereen, ook die hier zit te luisteren, dat ook steeds, wat Annemarie zo mooi zegt, dat je dat steeds ook bij jezelf moet afvragen.
Ja.
Ben ik hier degene op de plek?
Ja,
Klopt
dit? Dat is dan ook een van die valkuilen. Als je dat niet voelt, zoek dan iemand in jouw netwerk die je daarbij kan helpen.
Ja, en dat ook niet een falen is of zo. Hè? Weet je, dat die neiging hebben, dan denk ik, oh, dat kan ik niet of wat dan ook. Dan denk je, nee, maar jij kan andere dingen weer wel die iemand anders weer niet kan of zo. En hoe mooi, dat merken wij hier ook. Dus dat is misschien ook wel mooi om aan de kinderfysiotherapeuten die luisteren ook mee te geven. Ouders en kinderen waarderen het enorm op het moment dat je aangeeft, joh, ik weet het niet. Of dit gaat echt buiten wat wij in onze rugzak hebben. Maar we gaan wel met jullie meedenken over waar dan wel. En als je een goede doorverwijzing doet, is zo mega waardevol. Dat we spreken ouders ook altijd daarna, hè, ook al als sluiten we trajecten af of we verwijzen door, dat er altijd toch even momenten zijn waarop we weer even contact zoeken.
Ja.
En ja, dan horen we dat terug. Dat ik denk, dat is een mooie om mee te nemen. Je hoeft het niet allemaal zelf op te lossen.
Nee.
Maar als je weet waar ze de volgende stap kunnen maken, dan betekent je ook al zoveel.
Ja.
Want ze zijn echt aan het zoeken. Het is één grote speurtocht vaak.
Ja. Volgens mij is het ook vaak zo dat die, ze zijn al bij heel veel hulpverleners geweest, en dat er niet echt iemand is die daarin de leiding meer neemt van, die hun daarin stuurt. Dus dat ze
geeft
ook helemaal niet meer weten waar ze heen moeten en
welke
opties er nog zijn. Dus dan kan ik me voorstellen dat het heel fijn is, al is het een kinderfysiotherapeut, enigszins
een richting gaat geven.
Klopt,
dat horen we hier heel vaak.
Ja.
Ja.
En is het dan, want jullie zeggen van, jullie hebben regelmatig dan contact met jeugdartsen. Nou, misschien dat niet alle kinderfysiotherapeuten daar makkelijk contact mee hebben. Maar is dan vaak, denk ik, de persoon de huisarts om mee te bellen of nog andere...
Het ligt een beetje aan de leeftijd ook. Hè. Wij zien nu veel pubers, maar ook jongeren. Maar voor de pubers zijn jeugdartsen wel echt fijn. Want die hebben ook contact met school. En kinderen, zeker die schoolverzuim hebben, die worden ook weer door de jeugdarts gezien. Dus dat is voor deze problematiek wel echt een goede spil, denk ik. Hè. Ja. Maar ja, de huisarts is natuurlijk altijd goed als je twijfels hebt of je wil meer weten. Ja. Denk ik dat dat altijd goed is. Ja, ook maar zoek ook bij de kinderartsen in je omgeving. Want die zien deze kinderen ook veel.
Ja, precies.
Ja, dus zorg dat je een goed netwerk opbouwt. Maak je bekend bij de kinderartsen. En zorg dat je daar contact mee kan krijgen. Als je eens vragen hebt. Ik denk ook dat, dat wij als kinderfysiotherapeuten hebben zoveel expertise. Ja. Dat kinderartsen ook heel blij zijn om jou te ontmoeten.
Ja.
Met jouw kennis. Dus ja. Maar ja, dat is wel denk ik voor ons vak ook, dat we onszelf niet te klein moeten maken. En een volwaardige sparringpartner zijn ook naar de kinderarts toe.
Ja, en ook naar scholen. Want ik merk dat scholen, je daar ook, we hebben ook in alle trajecten overleggen met school, met de mentoren. Maar soms kan er ook een zorgcoördinator bij zitten. En die zitten vaak net als ouders ook met handen in het haar. Ja. Hoe doe je dit nou goed bij dit kind? En als je daarin ook weer iets kan vertellen over hoe dat nou werkt, waar we het er straks al over hadden, dan merken wij ook dat ze, doordat zij het ook beter begrijpen, dat ze ook makkelijker kunnen meedenken. En dat wij kunnen het niet bedenken voor school. Hè? Dat is een totaal andere expertise. Je hebt met leerplicht te maken, onderwijsinspectie, noemde je daar altijd plannen op. De school is echt ook voor ons een hele belangrijke, volwaardige partner daarin. En ook door daar weer met elkaar te gaan sparren, met het kind erbij, soms zonder het kind, kunnen er weer dingen ontstaan waar wij van tevoren ook niet bedacht hadden dat die mogelijkheden er waren.
Nee.
Dus
nee.
Dus zoek elkaar op.
Netwerk is heel belangrijk.
Ja. Ik merk ook dat ik nu al meteen allemaal situaties zit te bedenken.
Ja.
Mooi. Dat misschien daar voor dat kind wel
wat
kunnen
volgende
doen.
Week.
Ja, inderdaad.
Als afsluitende vraag. Zouden we graag van jullie willen weten of jullie nog praktische tips hebben voor de luisteraars die op dit moment aan het meeluisteren zijn. Wat zouden zij nu aankomende maandag, op het moment dat ze de kinderen weer gaan zien met deze problematiek in de praktijk, beslist moeten meenemen?
Oh, nou, ik heb meteen afsluiten? Dat ik denk, er is al best wel veel aan bod gekomen. Dus ik denk, maar die ontmoeting, dat denk ik dat echt heel leuk is om gewoon is een hele week lang bij ieder kind wat je ontmoet, of iedere ouder die je ontmoet, te durven echt te ontmoeten. Durf echt te ontmoeten met alles wat je dan dus ook terugkrijgt in die ontmoeting. En voel eens wat dat bij jezelf teweeg brengt. Ja. Is dat spannend? Of trek je daardoor terug? Of durf je juist door te vragen? Mm-hmm. En dus niet om de diepte in te gaan en allerlei problemen te gaan zoeken. Maar gewoon eens te kijken van, en krijg ik dan nog meer informatie terug van dat gezin?
Ja.
Dus ik denk dat dat heel leuk is. En makkelijk om te doen.
Ja, daarin dan ook verschillen te ervaren. Want daarin zul je in het contact met de een iets anders merken bij jezelf dan bij de ander. En dan is onze neiging altijd meteen om te gaan verklaren. Hè, van waar komt dat nou vandaan en waar heeft dat mee te maken? Maar door alleen maar daar eens even bij stil te staan, is al heel mooi. Hè? Want dan neem je automatisch ook alweer dingen van mee. Ja. Dus het gaat heel erg over zonder oordeel openstaan, luisteren.
Ja.
Waarnemen.
Ja.
En niet alleen met je ogen en met je oren, maar eigenlijk met wie je bent.
Ja, precies. Zowel het kind dan durven te ontmoeten als de omgeving eromheen, dus de ouders en alle andere betrokkenen.
Ja. Waar ik zo elke keer weer verwonderd over ben, die online intake die we hebben is 3 kwartier. En als ik zie hoeveel veiligheid je kunt creëren en hoeveel vertrouwen er in die 3 kwartier kan ontstaan, waardoor kinderen mij dingen vertellen, dat ik af en toe denk, wow, wat dapper. Dat ik dat mag horen van jou. Dat ik denk, oh ja, als je echt zonder oordeel, en die heb ik af en toe ook echt best wel hoor, want als je zoveel kinderen gezien, dan denk je, oh die is misschien, dat ken ik van een vorige. Oh nee, parkeren. Dus alleen maar gewoon luisteren en af en toe vragen stellen, maar vooral luisteren. Dan kun je elkaar echt zien. En dan krijg je ook dat de ander zich echt gehoord en gezien voelt door jou. Ja, dat is de basis.
Ja, ja.
Dus kom ik toch weer op die ontmoeting.
Ja. Ja, durf elkaar te ontmoeten, maar zonder te snel een oordeel eraan te hangen.
Ja.
Kunnen we hem zo samenvatten? Mm-hmm.
Ja, ik vond het echt ontzettend leuk.
Heel inspirerend.
Ja,
dat is niet
wij ook. Ik vond het ook.
Ja, het is een leuk, mooi gesprek.
Heb jij nog vragen of opmerkingen over deze podcastaflevering? Of ideeën voor de podcastafleveringen die nog komen gaan? Laat het ons dan weten op jong@nvfk.nl. Of laat een bericht achter op onze social media kanalen. De kanalen van de NVFK.